With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dus je hebt een aantal hotels waar ik gewoon niet meer mag komen. Omdat ze boos zijn dat ik zo'n video heb gemaakt. En dat het volgens hun slechte naam is.
Dus kut, Koos Zandweer.
Ja. Zo'n groepje. En wij spraken elkaar ook echt allemaal.
Ja.
Want je weet nog wel dat jij toen iets van 70.000 volgers zo.
Ja.
Toen dacht ik van zo. 70.000 volgers, die kaai, jongen, die hebben het wel gemaakt, hoor. Dat is wel vet.
Lekker wel, YouTubers zijn doodlopers tegenwoordig. Iedereen is helemaal op van de stress en werkt zichzelf helemaal naar de kloten.
Ja, dat snap ik nooit.
Dat heb jij niet.
Ja, nee, het hoeft niet. Kijk, ik bedoel, als je een soort van dagelijks vlogger bent of zo, dan is het natuurlijk weer anders. Want dan moet je wel elke dag. Maar je kan niet vooruit werken of zo. Hij wilde vroeger altijd politieagent worden, maar dat kon niet vanwege zijn knie of zo. Toen, en zijn neef is dat wel geworden of zo. En toen zei die neef van, joh, waarom ga je niet gewoon bij de politie? Nu. En toen zei hij van, ah, is goed. Dus toen is hij weer naar school gegaan op zijn 50ste of zo.
Nee, joh.
Ja, best wel een saai verhaal eigenlijk, maar daardoor ben ik wel
Het maakt helemaal niet uit. Je bent je bijna aan het verontschuldigen van. Ik heb niks meegemaakt voor de podcast.
Ja, heel saai.
Kan je niet wat verzinnen, Stefan? De tromblaas van Ibiza. Ah, is goed.
Moeten we het daarover hebben?
Weet ik niet. Mag wel over gaan.
Nou, jij weet daar meer over dan ik. Dus.
Maar ben je er geweest?
Nee, man.
Of je kent het van de boekjes?
Nee, ik heb het gezien volgens mij, gewoon op filmpjes. Maar ik ben wel op dat strand geweest, maar niet tijdens die zonsondergang.
Nee, maar die stop. Dan gaat ook iedereen applaudisseren.
Ja, dat ja. Maar ja, ik weet het. Ik vind het ook wel. Ja, ik weet niet of ik zal wel meedoen, denk ik. Maar ik vind het ook een beetje raar. Zo,
dan, volgende keer als jij op je Ibiza bent, dan app je mij en dan ga ik met je mee.
Gaan we samen klappen? Ja.
Ja. Ja, dames en heren, we zijn alvast een soort van half begonnen. Welkom bij de podcast. Tegenover mij zit vandaag Stefan de Vries. Stefan, heel erg bedankt dat je de tijd hebt genomen om hier te komen.
Ja, ik voel me vereerd.
En ik weet dat je een druk bezet man bent, want je doet heel veel. En je zit midden in je horrormaand. Ja, dus ik kan me voorstellen dat je echt even moest zoeken naar een plekje in je agenda. Zo. En voordat we beginnen, ik geef je gelijk een cadeautje. De commerciële hoer die ik ben. Dit is Your Daily Health Pack. Een vitamineconcept wat Jesse en ik gelanceerd hebben. Er zit een adventkalender in met vitamintjes voor iedere dag.
En dat past zich aan op de dag welke je nodig hebt.
Precies. En ik heb voor jou, omdat je niet de test hebt kunnen invullen, dat doen we normaal op de website, heb ik voor jou een rust- en balanspakket.
Zo, ja.
Ik hoop dat
dit
jou...
Dit is geweldig.
Ja, toch? Ja. Doe een blauw duimpje omhoog als je het lekker vindt. En,
Your Daily Health Pack. Koop het nu.
Buy it now.
Ja, dankjewel, Kai. Mooi.
Ja, nee, het is hartstikke fijn.
Maar ik heb wel vitaminepillen die ik altijd bestel.
Ja?
Maar deze zijn dus beter.
Deze zijn veel beter.
Ongeacht dat andere merk, dan zijn deze veel beter.
Ik vraag ook aan alle mensen die kijken van... Hou Stefan nu, zit voor precies 28 dagen in. Hou hem 28 dagen in de gaten.
Over een maand, jongen. Poeh.
Dan stijgt hij op.
Kan ik het hier leggen?
Ja, leg het daar lekker neer, jongen. Hey, maar...
Ja, thanks.
Nogmaals bedankt voor je komst. Hey, ja. Stefan, wij hebben elkaar lang niet gezien.
Ja?
Ja.
Klopt. Wij zien elkaar sowieso niet heel vaak.
Nee, dat klopt. Maar we hebben elkaar echt lang niet gezien. Want ik zat in de auto hier naartoe te denken... Is de laatste keer geweest Tomorrowland? Was dat ook gelijk de laatste keer dat we elkaar gezien hebben?
Met JBL toen bedoel je?
Ja.
Nee, we hebben volgens mij elkaar wel een keer hoi gezegd. Dat is het, weet je wel?
Ja.
Bij iets of zo. Maar dat was eigenlijk de enige keer dat we elkaar echt hebben gesproken.
Ja, klopt.
Of gesproken. Ja,
ja nee, maar dat het verder ging dan alleen hoi en doei.
Ja.
Ik vond het wel mooi. Dat was in de... Toen hebben we... Ja, voor JBL zaten we toen in Antwerpen, in de stad. Ja. Een dag voordat Tomorrowland begon.
Ja.
Klopt, en toen zijn we lekker uit de pan gegaan.
Toen hebben we goed doorgepakt, ja.
Wie had jij nou toen ook weer bij je?
Ik was mee, met Bradley.
Ja,
dat was het hele mooie. Ik was niet uitgenodigd door JBL.
Nee.
Dus hij vroeg hoe je mee naar Tomorrowland. En ik ken Bradley eigenlijk ook helemaal niet. Dus ik weet niet zo goed waarom hij mij mee vroeg toen ook. Maar Bradley, dank nog. En Ja, toen ging ik naar Tomorrowland en ik kende daar ook verder niemand. En ja, jou had ik wel eens gezien of zo een keer volgens mij. En toen, toen hadden we gewoon een groepje daar.
Ja, was lachen. We hadden ook die Engelse gast staat er nog bij, die Casper Lee volgens mij
en
zo.
Ja, van internationaal waren ook heel veel mensen mee inderdaad. Maar qua Nederlanders waren het ook om mensen die ik niet kende.
Ja, ik weet nog dat ik al die Engelse YouTubers aan de MDMA heb gekregen. Dus dat is... Dat was een mooie herinnering.
Ik heb jou de hele dag niet gezien daar op het festival zelf.
Nee, klopt. Wij stonden ergens boven op zo'n dek.
Ja, dat was wel echt lijp inderdaad. Dat VIP-gedeelte daar is ziek.
Ja.
Jacuzzi's en zo.
Maar heb jij... want jij bent nu ook officieel ambassadeur van JBL, toch? Of dat ook niet?
Nee, man.
Je was laatst in
nog
Vegas.
Steeds niet.
Echt niet?
Ja.
Maar ben je de laatste keer dan weer door Bram meegenomen naar Vegas?
Nee,
Vegas?
Ik ga wel met hun mee, zeg maar. Dus ik ben ook naar Valtoran geweest met hun. En, ja. En Vegas inderdaad. En dat is dan wel gewoon een samenwerking. Maar het, is wel gewoon, het zijn wel losse dingen. Zeg maar.
Ja.
Dus we moeten binnenkort maar een keer zitten voor een ambassadeurschap, denk ik.
Ja, ik heb het ook jaren gedaan.
Misschien...
Ja,
jij hebt dat gedaan, inderdaad.
Ja, ik ben ook naar Valtoran zo geweest. Het was wel... kijk, weet je. Dat was eigenlijk het mooiste aan die samenwerking, toch? Die tripjes naar het buitenland.
Ja, maar het is ook gewoon een leuk merk.
Ja.
Gewoon een cool merk. Iedereen heeft die speakers natuurlijk.
Ja, iedereen kent het, absoluut. Hey, maar los van het merk, even gewoon een korte recap, want je bent nog niet zo heel lang terug. Vegas, maffe plek, toch?
Ja, ik vond het fantastisch.
Was die eerste keer?
Ja. Ja, en ik was met Bram en Frank ook. En het was gewoon echt zoals je in die films ziet altijd. Ja. Weet je wel? Het is gewoon overal van die... Elk hotel heeft gewoon een casino groter dan hier de allergrootste Holland Casino, zeg maar. Nou, jij bent er natuurlijk ook geweest. Maar, en je kan de ene avond kan je naar, weet ik veel... We waren naar Diana Ross, weet je wel. Tering vet. En de dag erna zat je dan weer met Martin Garrix ergens in de Omnia en zo. Dus het is helemaal een soort van... Je kan daar echt een soort van alles doen. Echt een soort van Disneyland voor volwassenen.
Maar had je niet toen je wegging dat je heel blij was dat je wegging?
Nou, ik moet wel zeggen, het is niet goed voor een mens.
Nee, toch?
Daar zo, nee. Nee, ik was wel moe. Ja. Want ja. Ik was daar ook voor het eerst natuurlijk. En Bram is ook allemaal. Dus we wilden ook gewoon alles doen. Dus, en overdag alles doen... En 's nachts alles doen.
Ja.
En Bram is niet heel erg een feestbeest, dus die ging dan op een gegeven moment wel weer naar huis. Maar ik en Frank, ja, we dachten gewoon...
Bram is gewoon dan, die haakt op een gegeven moment af.
Ja, hij houdt daar gewoon niet van.
Nee, nee.
Dus het is al heel wat dat hij überhaupt meeging naar die club, zeg maar.
Ja.
Maar ja, kijk, je bent natuurlijk met die DJ's mee, dus je kan een beetje VIP staan en zo. Ja, en dan vindt hij het al prima. En hij drinkt eigenlijk ook nooit. Dus dan, en nu had hij bijvoorbeeld een hele cocktail opgedronken en een biertje.
Een hele
cocktail opgedronken en een biertje. Dus dat was echt, dat is voor Bram echt helemaal wild.
Ja, maar Bram staat gewoon uit te spugen op het toilet, of niet?
Nou, ik heb hem niet betrapt. Nee. Maar normaal, hij drinkt het gewoon niet op, normaal. Normaal, als hij bestelt soms wel eens een biertje, dan denk je van, wow, oké. En dan drink je drie slokken en dan is dat het. Het liefst zit hij gewoon op vrijdagavond kunst en kietje kijken onder een dekentje op de bank.
Ja, dat past ook wel bij hem.
Maar dat doet hij ook echt.
Ja.
Het liefst.
Het is niet eens een act, hè? Mensen denken dat het een act is. Maar Bram is gewoon Bram eigenlijk.
Ja, hij is echt zo, ja. Ja. Anders kun je het ook niet zo lang volhouden.
Nee, dat klopt, dat klopt.
Nee, maar hij vindt mensen gewoon over het algemeen best wel irritant vaak of zo. Ja. Snel. Dus ja.
Hey, maar jij was als een vis in het water. Je hebt lekker gefeest.
Ja, maar ik moet ook wel zeggen dat ik was inderdaad na een paar dagen... Ben je er wel weer klaar mee of zo.
Ja, hè?
Ja.
Ja, weet je wat ik het heftigste vond? Dat je vanaf... Je stapt het vliegtuig uit en vanaf daar begint het al. Hè? Die kutgeluidjes. Ja. Ding, 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 ding,
die slotmachines. Die staan ook op de airport. Staan die slotmachines al. Ja, ik vond het wel vet. Zo.
Ja, het is wel vet. Maar het heeft ook iets treurigs, vond ik. Want op een gegeven moment zie je... dan de eerste dag in zo'n casino is alles overweldigend en tof.
Ja.
Maar op een gegeven moment, wij sliepen ook in een hotel. Nou ja, zoals alle hotels, wat je net al zei. Met daaronder een casino. Dus als je naar buiten wilde, liep je dat casino... Of dat nou 6:30 ochtends, 8:00 ochtends. Het maakte geen reet uit. Er zaten daar mensen met rode lopen ogen nog steeds
op
die kasten drukken.
Ja, het is aan de ene kant heel vet. Want je hebt in het casino echt mensen die zouden sigaren te roken en muziek en gokken en zo. Dat je denkt van, cool. En dan zit soms ook als je 7:00 ochtends komt, zie je iemand zo achter een dingetje zo op zo'n knopje klikken. Nog steeds, weet je wel, in zijn eentje.
Heb je gegokt?
Ja.
En?
Ik heb niks gewonnen.
Gegokt
ik heb verloren zelfs, inderdaad. Ja, maar
hoeveel wil je dat zeggen, of niet?
Volgens mij iets van $800 of zo.
Ja.
Ja, dus, ja.
Maar had je een startbedrag in je hoofd? Of een soort van eindbedrag? Als ik hier overheen ben, dan is het gewoon klaar.
Nee. En ik bedoel, ik ben ook helemaal niet verslavingsgevoelig of zo. Maar ik dacht, we zijn in Vegas. Ik heb volgens mij nog nooit zoveel geld uitgegeven aan gokken. Ik doe het in Nederland ook bijna nooit. Maar ik was met Frank en we hadden een soort van ding dat we dachten, we gaan, nu we in Vegas zijn, gaan we een keer... een jackpot pakken op zo'n slotmachine.
Ja.
En ze staan natuurlijk in je hotel. Dus als je s'avonds terugkomt van de club... dan denk je van... volgens mij gaat deze nu wel even een jackpot pakken. Dus dan gaan we weer even $100 erin... en dan zitten we daar en dan niks en dan gaan we weer naar bed.
Ja, precies.
Zo ging het dan. Dus uiteindelijk soort van $800 in totaal. En bijvoorbeeld blackjack of zo ging dat nog wel goed. Weet je, nou een beetje terug geworden en dan weer in de slotmachine. Dus maar...
Ja, bij blackjack zit er nog enigszins... Het slaat natuurlijk allemaal nergens op. Maar dan heb je voor je gevoel nog iets van kans.
Ja.
Of invloed op het verloop.
Ja, en in ieder geval meer kans dan met zo'n gokautomaat.
Ja, dat is echt de hel.
Ja.
Ik moest zo lachen. We hadden toen de laatste keer dat ik geweest was, Kortom was mee.
Ja.
Ken je die jongen?
Ja.
De YouTuber.
Ja.
En die...
Ik ben heel benieuwd wat je nu gaat vertellen.
Ja, die was volgens mij was het 5 mei of zo, 500. Dat was de laatste dag. En hij zat dat bij het ontbijt had die taal over. En op een gegeven moment een vriend die ik had meegenomen... Hij zei, ja, Tom, misschien moet je het maar gewoon doen dan, weet je wel. Alles op rood. En hij vond het volgens mij ook nog wel leuke content. Weet je hoe dat gaat, hè? Volgens mij ging dat ook heel dramatisch. Ging hij dat dan met zijn volgers delen?
Maar je mag niet filmen, toch, binnen?
Nee, ik weet dus ook even niet meer... Ja, dat zeg jij wel. Ja,
soms zie
ik heb daar toen nog wel, volgens mij, een vlogje gemaakt.
Ja.
Dat is eigenlijk nog vlochten. Maar volgens mij, ik weet het niet, maar hij ging dat... Het was een heel mooi moment, want dat ging de hele ochtend ging het daarover.
Ja.
En eigenlijk had iedereen alleen maar verloren. Maar Kortom, die ging het eens even doen. En die ging dan aan heel Amerika laten zien hoe dat werkte, zeg maar, gokken.
Ja.
Ik weet nog gewoon dat hele moment dat hij die 500 erin gooide. Dat het gewoon in slow motion. Volgens mij had hij zwart of rood, whatever.
Dat was een roulette.
Een van de twee kleuren. En dat ging net weer helemaal mis. Maar ik vond dat heel leuk. En volgens mij 3 uur later vlogen we naar huis. Dat was echt zo'n... het is gewoon Vegas in een notendop.
Ja,
het
is gewoon echt kut. Maar ik moet zeggen dat Frank en ik hebben tegenovergesteld gehad. Want wij zaten op de airport te wachten op ons vliegtuig.
Ja.
En er stond weer zo'n kast tegenover ons. En we zaten gewoon te wachten. We dachten, nog één keer even... En toen hadden we gewoon $300 gewonnen.
Ja.
En toen moesten we ook stoppen, want ons vliegtuig kwam.
En toen kon je weg?
Toen konden we weg.
Ah, oké, top.
En normaal hadden we dan weer opgegokt natuurlijk. Maar nu moesten we gaan, want het vliegtuig was er. Dus...
Ja, oh super. Oh, dus had je nog 300 om...
Ja, anders was het dus nog meer verloren. Maar...
Ja. Ja, tot slot dan en dan genoeg over het kut gokken. Want je kent alleen maar verliezers. Maar ik heb het één keer gehad tijdens een tussenstop. Toen we de expeditie opgenomen... Het was een tussenstop op Manila op de Filipijnen. En toen hadden we ook zoiets van, een beetje fuck, wat gaan we doen? En er zat een winkelcentrum heel dicht bij dat vliegveld. En daar zat de casino en daar belanden we toen.
Ja.
En toen weet ik nog dat tot een jongen naast mij zei van... Ja, nummer 14, nummer van Johan Cruijff, doe dan, weet je wel zo. Ja, ik weet je wel, ik heb helemaal niet zo heel veel met Johan Cruijff. Ik vind het geweldig voetballen, maar het is niet dat nummer nou zo in mijn hoofd zit.
Ja.
Dus ik zeg, 14 Johan Cruijff? Ik zei, oké, jij zegt het. Hij zei, doe het nou maar. En op een gegeven moment toen... Weet ik nog dat ik 1 beurt oversloeg. Toen zei ik van, geloof je niet, want je zet op een ander nummer. En toen viel die inderdaad ook niet op 14. En toen zei ik, zie je wel, het is gelul. Hij zegt, maar het moet vallen, dat moet een keer vallen. Dus ik zei, op zich heb je daar wel ergens gelijk in. En toen heb ik het gedaan. Toen had ik echt krankzinnig veel gewonnen. Toen bleef ik daarna maar winnen.
Toen viel die op 14?
Ja, en vanaf 14, want ik had mijn laatste volgens mij Filipijnse dollars of peso's. Ik weet even niet meer wat dat nou is daar.
Ja.
Maar die had ik erop gezet en... Gewoon gelijk het hele ding, weet je. Dus het was gewoon, volgens mij had ik $35 op dat getal gezet.
Zo.
Dan gaat het best wel hard.
Hard, ja.
En daarna had ik nog 3 keer wat gewonnen. En toen had ik €1700 omgerekend.
Nou.
En die heb ik cash laten uitbetalen. Ik weet dat ze waren van die gestreken briefjes helemaal...
Ja, want hoeveel euro is één zo'n...
Je hebt verschillende natuurlijk.
Ja, maar als in dan is nog veel meer waard natuurlijk daar. 1 euro is daar heel veel.
Oh ja, absoluut. Ja, klopt.
Zo'n stapel met brieven natuurlijk.
Ja, maar ik kreeg hem wel uitgekeerd in euro's.
Oh, dat wel.
Okay. Ja, dat kon.
Ja.
Maar goed, onderaan de streep nog steeds verlies.
Ja.
Hey.
Het gokken moet je ook gewoon niet doen, jongens. Het is gewoon echt...
Het is echt rotzooi. Hey Stefan, je zit midden in de horrorweek. Horrormaand, moet ik zeggen.
Ja, de maand zelfs.
Wat heb je? Wat is jouw affiniteit met horror?
Ik heb niet... Nou, tenminste, horror vind ik altijd heel leuk.
Ja.
Ik heb altijd horrorfilms en dat soort dingen heb ik altijd wel gekeken. Ook al vind ik het wel heel eng. Maar ik vond het gewoon altijd leuk om met z'n allen dat te kijken en dan bang te zijn, weet je wel. Ja, ik zou nooit in mijn eentje kijken of zo. Maar, dus dat vond ik wel altijd heel leuk. Maar bijvoorbeeld echt dat ghost hunten en zo, wat we daarin doen.
Mm.
Ja, daar heb ik nooit heel veel mee gehad. En ik geloof er ook niet echt in. Nog steeds niet echt. Dus ik ben meer een soort van aan het kijken of ik iets kan vinden wat me overtuigt. Dat ik denk van, het bestaat wel.
Ja.
Maar het is meer zo gerold dat wij gingen vroeger altijd naar die verlaten plekken toe. Zonder te ghost hunten.
Ja.
Dat heb ik wel altijd heel, heel leuk gevonden. Zo, om gewoon naar zo'n verlaten fabriek of whatever te gaan. En gewoon om te kijken wat daar dan is, zeg maar.
Heel tof.
Ja,
vind ik ook.
Ja, ik vind het altijd vet, weet je wel. Ja. En het is ook spannend dat je kan gepakt worden en zo. Dus dat vond ik altijd heel leuk. En dat deden wij met een groepje. En dat filmden toen ook. En dat was best wel redelijk populair op mijn kanaal. Niet super. Maar ik vond het gewoon heel leuk om te doen. En ik dacht altijd van... Het is een beetje anti-climax. Want we gaan naar zo'n gebouw. We komen er eindelijk binnen. En dan ben je binnen en dan kijk je. En een soort van... Oké, we gaan weer. Dat was het dan, zeg maar. Dus ik dacht, we moeten iets doen. in zo'n gebouw, waardoor je een soort van reden hebt om daar naartoe te gaan. Zo, weet je wel?
Ja.
Toen kwamen we op een keer...
Even snel, nog van tevoren, nog even tussendoor. Ja. Hoe vind je die gebouwen? Krijg je dat als tip binnen? Of zijn dat dingen die je altijd al een keer hebt willen bezoeken? Of?
Nou, je hebt een aantal die zijn best wel algemeen bekend, ja, waar die zijn. Maar ik heb dus een paar... Want je hebt zo'n urbex-wereld. Weet je, ken je dat? Van die urbexers?
Dat zijn mensen die verlaten plekken bezoeken.
Ja,
dat
zijn urban explorers. Dus die gaan naar...
Ja, ik volg eens een keer op Instagram.
Ja.
Die gaan naar de meest bizarre ook booreilanden en zo.
Ja,
die,
dat soort. Ja. En die maken foto's daar en zo. Ja. Weet je wel? Dus, en die hebben een soort van community. En dat is heel geheim, al die locaties.
Oh, ja?
Dus ze delen alleen coördinaten met elkaar. Want zodra het soort van bekend wordt, gaan er mensen heen. En die gaan het kapot maken. Weet je wel? En graffiti spuiten en zo. Dus dat willen ze voorkomen. Dus ik heb één insider, of twee, in die urbex wereld. Die mij af en toe van die locaties doorstuurt. Van, yo, dit is wel een vette locatie. Want ik moet ook altijd nog wel... een soort van verhaal of zo erachter hebben.
Ja,
zo'n
precies.
Geschiedenis. En dan sturen ze mij door van, yo, dit is wel een vette plek volgens mij. Dus there you go. En dan vertellen ze hoe je binnen kan komen en dat soort dingen. Dus zo kom ik daar bij die locaties eigenlijk.
Oh, dus dit zijn echt nog gewoon wel... Je probeert wel echt de plekken te zoeken die nog een soort geheim zijn.
Ja, want de plekken die niet geheim zijn, zijn er niet heel veel van.
Nee.
Plus er zijn altijd heel veel mensen en zo. Het is eigenlijk niet chill.
En in Nederland... Geef je niet te veel weg dan in de video dat mensen daar...
Nee, we delen nooit de locatie in de video.
Precies.
En ik denk ook niet dat er heel veel... Want het is ook altijd in België. Weet je wel, ja, in Nederland heb je niks. Hier halen we alles weg. Ze laten daar gewoon allemaal staan.
Ja.
Ik weet niet. Het is niet heel veel mensen die er ook echt zelf naartoe gaan of zo.
En zou je dit ook echt... Want ja, je bent nu natuurlijk ook een beetje beperkt met van waar kan je heen met de auto. Wat past binnen de tijd. Maar
ja.
Ik heb een keer een foto gezien van een dorp in China. Gewoon allemaal... Ja. Ja, hier zouden we dat een Phoenixwijk noemen, denk ik. Maar dat was gewoon echt een fucking groot dorp met allemaal dezelfde huizen. En die waren afgebouwd. En er is vervolgens nooit meer wat mee gedaan. Want volgens mij ontstond er een crisis, whatever.
Ja.
Iets van een vraag. Maar dat was niet normaal.
Ja,
en dat stond daar gewoon. Het wordt gewoon nooit meer gesloopt.
Ja,
en weet je, dus in dat soort landen kan je natuurlijk... Voor dit soort formats kan je lol natuurlijk nog wel op.
Ja, klopt. Ja, dus nu hebben we met de horrormaand... hebben we voor het eerst dat we echt voor die reden... naar het buitenland zijn gegaan. We zijn in Engeland en Schotland geweest. En het zijn dan niet echt verlaten plekken. Maar het zijn van die... kastelen en, ja, en zo, waar je gewoon kan overnachten. Maar waar allemaal verhalen over gaan dat het daar spookt.
Ja.
En het leuke is dat in die plekken in Engeland, Schotland... die mensen die daar werken en de baas van zo'n kasteel, of de eigenaar...
Want die worden dan nog onderhouden, die kastelen?
Ja, je kan het gewoon boeken als hotel,
ja,
een heleboel. Ja. Dus je kan er gewoon echt slapen, zeg maar. Maar die vinden het helemaal geweldig juist, al die verhalen.
Ja.
Die lopen ermee te koop. En je hebt ook soort van heel veel toerisme dat voor die verhalen daarheen komt.
Ja, precies.
Daar leeft het veel meer. We hebben ook wel eens gehad dat we hier in Nederland... heb je ook een paar van die hotels die zogenaamd spookhotels zijn. Maar dan moet je stiekem filmen en dat verhaal vertellen. Want mensen die daar werken, die willen niet dat dat uitkomt. Dus je hebt een aantal hotels waar ik gewoon niet meer mag komen... omdat ze boos zijn omdat ik zo'n video heb gemaakt... en dat het volgens hun slechte naam...
Kut, Ghost Hunter.
Ja. Nee, maar ja, ik mag bijvoorbeeld dat hotel in Amsterdam-Noord. Dat was een oud ziekenhuis.
Ja.
En daar heb ik dan ook zo'n video gemaakt. En toen heb ik echt zo'n mail gehad, een boze mail... van met een advocaat en zo, weet je wel. Dat ik een slechte naam voor een hotel doe.
Terwijl in Schotland is het juist meer een soort stempel van... hey, tof, hier moet je naartoe.
Ja, daar vinden ze het geweldig, ja.
Schotland heeft sowieso, hè, als je gewoon een beetje dat Schotse landschap en zo, het heeft iets duisters en iets. Er hangt ook iets spookachtigs,
ja,
vind ik, in
ja,
het land.
Klopt, ja, klopt. Ja. En heel Engeland. Maar ze hebben heel veel van die urban legends en zo daar, weet je wel. Dus wij hebben een paar van die kastelen gepakt. Waar dan allemaal zogenaamde geesten rondzweven. En we hebben ook gewoon. Bijvoorbeeld bij die video die laatst online is gekomen. Daar gaat er ook gewoon zo'n ghost hunter mee.
Ja,
die heel
ja.
vaak in dat kasteel ghost zit. Dus die kent ook al die spoken die in het kasteel rondzweven, zeg maar.
Bij naam.
Bij naam, ja, echt. Ja, dus die denkt van, oh ja, we hebben nu contact met deze. Weet je wel.
Zo'n katvrouwtje, maar dan met de spoken.
Ja, bijna wel, ja. Ja, dat is heel bizar.
Hey, en ik zag op je stories gisteren... dat je voor het eerst, had je volgens mij het idee... dat je ook echt daadwerkelijk wat zag wat je niet kon verklaren. En een van jouw volgers had dat gezien.
Ja. Nou ja, we hebben wel vaker van dat mensen iets zien in die video... en dat we dan doorsturen. Ik heb wel één of twee keer eerder gehad... ik dacht van, oh, dit is ook wel echt weird. Maar dit was ook wel zo'n ding dat je denkt van, ja, ik kan het niet 1, 2, 3 verklaren of zo. Het ziet er wel heel gek uit, maar...
Voor de mensen, ik zal even een linkje in de beschrijving doen ook van die video. Dan kan je het even checken, maar voor de mensen die het nu niet gelijk kunnen zien. Je ziet eigenlijk een soort witte schim,
ja,
toch?
Zoiets, ja.
Maar
ja.
Ik heb het ook gezien. Ik vond het was wel, ja, het was er wel echt. Als in, het was ook niet even een weerkaatsing van een spiegeltje of zo, van een flits. Nee, het was gewoon iets wat in beeld kwam en weer wegging.
Ja.
Heel vaag.
En het valt waarschijnlijk wel te verklaren. Weet je, waarschijnlijk is het iemand zijn zaklamp die even zo ergens vanaf weerkaatst of zo. Weet je wel. Tenminste, dat denk ik altijd dan. Ik geloof niet tegen een geest of zo. En eigenlijk, ik moet ook zeggen dat hoe meer ik dit doe...
Maar je hoopt het stiekem wel, toch?
Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja, ik ben best wel sceptisch. En ik was ook sceptisch voordat ik dit ging doen. Maar hoe meer ik het doe eigenlijk, hoe meer ik denk van, ik heb nog nooit echt wat gezien. Zeg maar. Zodat ik denk van ja.
Nee, dus je bent nog niet overtuigd van het feit dat het daar...
Nee, ik ben nog niet overtuigd, maar ik ben wel altijd echt heel bang op dat soort momenten als we er zijn. Want ook al geloof je er niet echt in, als je er met die mensen, je bent er naar op zoek en er gebeuren wel echt dingen die niet echt te verklaren zijn. Weet je, zoals die...
Noem eens wat.
Nou ja, dat je bijvoorbeeld zo'n motion detector hebt, weet je wel, waar je echt soort, als je met je hand er langs gaat, gaat die af. Dan gaat er zo'n eng muziekje spelen.
Ja.
En anders niet. En dan staan we aan de ene kant van de kamer en dan opeens gaat het ding af gewoon, weet je wel.
Ja.
Ja. In principe kan dat niet.
Nee.
Dus dat is wel raar. Of van die EMF-readers, dingen, weet je wel. Of ja, dat soort dingen, die gebeuren wel.
Het is sowieso natuurlijk de vraag van wanneer vind je iets echt waar op het moment dat je het met je blote ogen kan waarnemen. Of ja, is er zoiets als energie wat niet met het blote oog waarneembaar is.
Ja.
Maar er wel is. Kijk, ja, er zijn natuurlijk zoveel van die verhalen. Ik moet zeggen, ik heb zelf ook nog nooit... Nou, ja, ik heb wel... Ja, maar dat heeft meer met... Ik geloof in buitenaards leven. Ik heb wel eens gekke dingen in de lucht. Oh, daar komen ze ook even op. Dan. Ja. Dat, op Ibiza sowieso. En ja, er gaan natuurlijk sowieso heel veel mythes over het eiland Ibiza. Omdat je hebt dat Esvedra. Dat is de meest magnetische...
Ja,
van de
dat
meest
heb
magnetische,
ik gehoord, ja.
Ja. Ja. En daar worden gewoon jaarlijks echt gewoon dingen gezien in de lucht. En ik heb het echt meegemaakt. Ik heb één gozer uit Amerika, die vind ik helemaal fantastisch. Die heet Stephen Greer.
Ja.
En die zet zich zijn hele leven al in om te bewijzen dat er buitenaards leven is. Maar op een hele positieve manier. Hij ziet het ook niet als een bedreiging of als eng of wat dan ook. Ja. Hij zegt gewoon, we zijn niet alleen en daar zijn genoeg bewijzen voor. Hij heeft hele toffe documentaires. Hij had een app gemaakt waarmee hij dan vond dat je door middel van bepaalde meditatie en bepaalde geluiden die je dan op een box aansluit, dat zou kunnen oproepen of contact zou kunnen maken.
Met...
Ja, dat is dus een app. En ik dacht, ik was ook sceptisch hoor, want ik downloadde die app en je moest daar ook best wel weer wat voor betalen. Ik denk, ja, daar gaan we.
Ja.
Ik heb... Wie heb... Oh, dat was... Nou, ik zal het niet zo erg vinden dat ik dat vertel. Thomas Bergen. De zanger Thomas Berg, die appte mij een keer. Want ik had ooit een keer mijn stories iets gedeeld over die documentaire. Hij zei, gast, heb jij die app gedownload? Ik zeg, nee, nog niet. Hij zei, ik heb het gedaan. Ik heb echt fucking veel lijpe dingen gezien. Je moet het doen. Toen dacht ik, nou, dan ga ik dan een keer op je beats doen. Want daar heb je geen last van lichten van steden en zo. Dus dan is die stil helder allemaal. Ja, ik heb het gedaan samen met een vriend van mij. Maar wij waren op dat moment, hadden we een paar biertjes op. Dus wij lagen daar met z'n tweeën, s'nachts om 4 uur of zo. Wij dachten, ja, weet je, zijn wij nou gewoon aan het hopen dat we dit zien? Maar zijn vader, die sliep in dat huis en die hoorde ons in die tuin daar op een gegeven moment. Wow, what the fuck was dat? Zus en zo. Dus die is s'avonds gewoon broodnuchter in zijn badjas.
Maar wat zag je dan? Want...
Nou, ik denk dat laat zich het best beschrijven als een orb. Dat is een soort witte lichtbol die naar het zwembad kwam. En zo over het zwembad stuiterde en weer naar links, rechts ging.
Maar gewoon heel dicht bij de grond, echt, zeg maar.
Ja, maar niet, zeg maar, niet iets wat ik... geen fysiek ding of zo. Geen schotel of die daar landen.
Of een baas of zo.
Ja, een orb. Zo'n wit dingetje wat je ook wel eens op je camera kan zien als je filmt, terwijl er een licht aan
voor
staat.
Voor de ghosten die weten natuurlijk ghost orbs. Hè?
Ja, ghost orbs. Ja. Nou, ik zag deze zonder camera, gewoon letterlijk met mijn ogen. En,
maar waarvoor had je die app dan?
Nou, die app... Er zit dus een geluidje op. Dus echt, dat is gewoon letterlijk dit. En die heeft een bepaalde frequentie, zegt Stephen Greer. Waarmee je dus, weet ik veel, dat aan kan trekken.
Dus gewoon een soort lokroep voor aliens.
Ja, maar dat doe je er dus ook nog een meditatie bij. Waarmee je dus dan, zeg maar, een soort van zo contact zou kunnen leggen.
Oh,
ja, je moet ook wel een paar biertjes op hebben voordat je eraan begint. Als je nuchter bent, althans, met dit soort dingen. Maar ik vond het heel interessant. Ik heb niks te verliezen.
Ja.
En we hebben gewoon shit door de lucht zien vliegen. En niet zoals ze dat beschrijven van schotels of dingen die landen of iets wat door de tuin liep. Nul. Maar wel gewoon lichten die links, rechts, naar boven, naar onder. Gewoon, we werden helemaal gek.
Maar ik heb wel eens een vallende ster gezien.
Die heb ik ook gezien. Dus ik
maar
kon...
maar dat was het niet.
Nee, dat was het echt niet. En het mooie was voor ons op dat moment. Ja, wij dachten, ja, morgen gaat niemand ons geloven. Want wij dachten al, ja, dan gaan ze zeggen dat was een vallende ster en dit en dat.
Ja.
Maar toen kwam zijn vader dus naar buiten. En die liep in zijn badjas. Dus het eerste wat wij zagen was iemand met zo'n witte schim met een badjas die tuin komen inlopen. Wij dachten, wat teringfuck is dit, joh. En hij kwam erbij zitten. En hij zei, wat de fuck zijn jullie aan het doen? En maak jullie herrie? Ik zeg, Guy, ga zitten. Ik zeg, we zijn dit en dit aan het doen. Maar hij op zich staat er ook gewoon open voor, weet je wel. Hij vindt het ook mooi om te filosoferen over dingen die we niet kunnen verklaren. Hij is erbij gezitten, broodnug. Hij heeft dezelfde dingen gezien. Dus hij stond ook helemaal rechtop op dat ding. Van, wat is dit? Dus we hadden de volgende dag hadden we aan, aan de mensen om ons heen in ieder geval wel nog een soort van second opinion van iemand die nuchter later is aangesloten en dezelfde dingen
die
zag.
Ook zag, ja.
En ook zei van, nee, dit waren geen vallende sterren. Dit was duidelijk anders.
Ja.
Maar goed, hoe kwamen we hier?
Ja, over geesten, energie en zo. Over de eigen geloofde.
Ja,
over ik geloof wel inderdaad in wel bijvoorbeeld energieën of dat soort dingen. Dat geloof ik wel. Maar ik geloof gewoon niet dat als er bijvoorbeeld iets valt in een kamer, dat er dan ergens een geest in een hoekje staat zo met iets om te gooien of zo.
Hmm.
Dat geloof ik gewoon niet.
Ik
heb het ook nooit gezien, zeg maar.
Nee.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, ik ben met dit soort dingen, ik hou gewoon alle opties open. Want we kunnen het niet verklaren. En ik sta er ook gewoon open voor dat we die dingen dus niet altijd kunnen waarnemen met onze ogen. Maar dat er hier ergens in het, weet ik veel, energetische veld zoveel shit gebeurt wat wij helemaal niet weten.
Ja, dat geloof ik dan op zich weer wel.
Mm.
Maar ja, ik bedoel, ik ben best wel praktisch daarin. Dus maar
wat is het vaagste wat je hebt meegemaakt? Wat schuurt er het dichtst tegenaan? Dat je denkt van, oké, dit was wel redelijk onverklaarbaar.
Wat bijvoorbeeld één ding was, dan waren we in een soort van militaire kazerne of zo was het verlaten al heel lang.
Ja.
Nou, er was ook heel veel gebeurd blijkbaar vroeger en zo.
Mm.
En toen waren we met andere ghosts in de pad, die ook echt allemaal van die spullen hebben en zo. En die hadden dan ook van die apparaten waar entiteiten dan woorden uit kunnen halen die dan naar ons kunnen projecteren. En die zegt dat ding dan hardop, zeg maar. Ja. Dus dan horen wij een soort van wat ze zeggen. Kunnen een soort van woordenboek blijkbaar gebruiken. Zo.
Goed gesleed.
Ja, een soort van. Weet je dat, zeg maar. Maar dat vergeet. En ze hadden ook zo'n rempot, ken je dat?
Nee.
Dat is zo'n soort van rond ding, zo'n antennetje. En dan, als je er met je hand in de buurt gaat, dan gaat het piepen.
Ja.
En hoe dichterbij, hoe harder die gaat piepen.
Oh, ja.
Dus, maar dat werkt gewoon. Want je zet het neer en hij doet niks. En als je er in de buurt gaat, gaat het piepen. Dus in principe, ja, doet hij niks. Tenzij er, en als er een vliegje langs gaat, want ik heb dat getest. Als een vliegje zo erop gezet, dan doet hij ook niks.
Oké.
Okay. Ik dacht, van, misschien gebeurt het een keer.
Ja, precies. Maar dat even uitsluiten.
Ja, dat is niet zo. Dus in principe werkt het gewoon wel echt. Dat als je er met je hand of zo bij gaat, dan gaat hij af en anders nooit.
Ja.
Maar toen stond dat ding dus op een tafel in zo'n ruimte daar in die kazerne. En die ging dus af uit het niets. En wij kijken er allemaal naar en je ziet hem gewoon afgaan. Maar dat hebben we op zich wel wat vaker gehad. Alleen toen die afging, gewoon 5 seconden daarna, zegt die app dus opeens tafel.
Oh ja?
Ja. En dat kan natuurlijk toeval zijn, weet je. Ik ga dan wel meteen zo denken van, ja, waarschijnlijk is toeval. Maar toen dacht ik wel van, ja, dit is niet te verklaren eigenlijk.
Maar jij probeert hem eigenlijk wel gelijk stuk te slaan dan. Maar die gasten, die vinden dat misschien wel heel frustrerend dat je dat doet, denk ik.
Nee, want zij zijn ook best wel sceptisch eigenlijk.
Ja,
tenminste, die twee waar ik mee ga, die zijn niet soort van ophype van, oh mijn god, dit is sowieso een geest, bla bla. Die zijn ook wel een soort van, het kan ook dit of dit zijn. Maar die geloven wel echt dat er geesten zijn. Dat wel.
Dus
ik ben nog niet echt helemaal overtuigd. Maar er gebeuren wel dingen die echt niet te verklaren zijn. Dat ik denk van ja, dit is wel gek.
Ja, dus eerst hoor je dat gepiep. En daarna gaat die translator, die geest, entiteit, whatever. Die heeft iets bijzonder wel.
Ja, dat soort dingen gebeuren wel inderdaad. Maar ja, ik ben dan te sceptisch om te denken, er zweeft daar een geest langs en die gaat dat ding aanraken of zo, weet je wel.
Ik ben wel heel benieuwd of er in je zoektocht de komende jaren nog een moment gaat komen dat je wel, omgaat.
Nee, ik denk het dus niet, omdat ik heb ook nog nooit echt... Je hebt nog nooit echt bewijs gezien, toch? Ergens van iets. Je ziet nooit echt
dat vind ik ook met... kijk, met dat buitenaards vind ik dat ook lastig. Want die filmpjes die je ziet, die zijn altijd met een aardappel gefilmd.
Ja, letterlijk. Gewoon, het is zo gewoon een gare kwaliteit en zo. Dus, ja.
Ja, ik moet zeggen, er zitten wel... Je hebt in die documentaire van hem zit wel echt wel... Zit gewoon wel shit waarvan je denkt, hè? Wat gebeurt daar nou? Maar ik denk dat de fascinatie ook gewoon zo mooi is, omdat we het niet kunnen verklaren. En daarvoor blijft die discussie ook leuk, omdat het is alleen maar speculeren wat we doen.
Ja, het is niet, het is geen science of zo, zeg maar.
Nee, ik vind het wel cool. Ik snap wel dat je ermee bezig bent. Ik vind het wel...
Ik vind dus het gewoon leuk. Dat is eigenlijk voornamelijk. Ik vind het gewoon heel leuk om een soort van spannende, horrorachtige video's te maken.
Ja.
Dat is eigenlijk wat ik echt leuk vind. En gewoon een leuk, spannend verhaal van te maken. Dat gewoon met een groep vrienden naar zo'n plek gaan en dat gewoon soort van documenteren en dan ja, dat op een spannende manier in elkaar zetten.
Ja, tof. En als je, ik zit gelijk te denken, je hebt natuurlijk, als je dit soort thema's aanhoudt, is er natuurlijk nog best wel veel te bedenken. Zit er iets brandrood, iets ergens in je achterhoofd, wat je echt nog graag een keer wilt doen?
Nee, ik heb wel altijd gezegd, echt al sinds ik 14 ben of zo, dat ik ooit een horrorfilm wil maken. Van een echte film, zeg maar.
Ja.
Want die zijn altijd best wel slecht, vooral in Nederland. Maar ja, het is natuurlijk, het kost heel veel tijd.
Wat is de beste horrorfilm in jouw optiek?
Ooit gewoon überhaupt, ja, voor gewoon, jou? Of in Nederland?
Nou, voor jou gewoon met de beste wat je ooit hebt gezien, wereldwijd.
Nou, wat ik heel vet vond, is en daarom dacht ik van, joh, dit kan iedereen eigenlijk wel, is Paranormal Activity.
Ja.
Dat is, dat was toen voor $10,000 of zo gemaakt, klopt, die film. Weet je wel? Dat is echt heel weinig. Gewoon niks eigenlijk. En dat was met gewoon van die hele simpele cameraatje gemaakt. En dit volgens mij toen een box office van 2 miljard of zo.
Klopt, ja.
En ook in de bioscoop gewoon weer uit. En dacht ik, ja, weet je, dat is gewoon, je kan wel gewoon met eigenlijk heel weinig shit gewoon echt best wel iets heel spannends maken.
Dat was eigenlijk gewoon, als je er nu aan terugdenkt, die hele film is een soort voorloper op het vloggen.
Ja, eigenlijk toch? Wel een beetje, ja.
Zijn die mensen die gaan vloggen in dat bos eigenlijk.
Ja, en die gewoon een cameraatje in een huis zetten. En dan valt er een, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Er valt een theepot om of zo. En dan, dat is dan opeens helemaal spannend.
Ja, maar doordat het zo dichtbij kwam, omdat het zo realistisch leek, je had echt het gevoel dat je bij die vriendengroep had kunnen horen, omdat het zo, ja, gefilmd werd, werd het doodeng.
Ja, maar dat soort horrorfilms vind ik eigenlijk het vetst. Omdat hoe noem je dat ook weer? Een soort van die fictieve docu's eigenlijk. Hoe noem je dat?
Ja.
Ik ben even de naam kwijt.
Nee, ik snap wat je bedoelt.
Maar dat het lijkt alsof het gewoon bijvoorbeeld een echte docu is, of een soort van, ja, per ongeluk met vrienden die iets filmen, en dat het dan wel een echte gemaakte fictieve film is. Maar dat je eerst wel een beetje het idee krijgt van, dit zou gewoon ons kunnen overkomen of zo.
Ja, maar dat is dan fictief. Ik heb ook Govert in mijn podcast gehad. Die is natuurlijk ooit een keer naar het Area 51 geweest.
Ja.
Met Ties.
Ja, dat is
die
waar.
Die heeft vastgezegd, voor mensen die dat niet weten. Ja, kon je hele korte riek, heeft die twee jongens gingen naar Area 51. En die zijn toen opgepakt daar.
Ja, daar mag je natuurlijk niet in. Nee.
Ja, no trespassing. Nou, dat hebben ze wel gedaan, wat ik nog steeds wel echt een gruwelijke actie vind. Dat was toen helemaal.
Ja, het is wel goed afgelopen nog. Ja,
ja die hebben, wat hebben ze 5 dagen daar vastgezeten of zo?
Ja, ik weet niet precies wat het verhaal was. Maar ze hebben wel allebei die mugshot hebben ze wel. Ja, dat is dan wel weer een mooi souvenir natuurlijk.
En hij mocht even een tijdje niet naar Amerika. Ik weet niet of dat inmiddels alweer voorbij is. Ja. Maar dat is natuurlijk ook zo'n plek dat je denkt van, wat gebeurt er nou? En het is omringd. Het stinkt daar naar mysterie gewoon.
Maar dat is natuurlijk meer echt buitenaards leven.
Ja.
En daar geloof ik veel meer in. Ik geloof niet per se dat er aliens op onze aarde komen of zo. Maar ja. Het kan bijna natuurlijk niet dat er niks is verder, behalve wij. Of is geweest.
En fascineer je ook over dingen, zeg maar, eigenlijk ligt het allemaal in de lijn van het onverklaarbare. Bijvoorbeeld piramides, kan je daar...
Eigenlijk heel vet, ja.
Ja. Dat is natuurlijk ook een krankzinnig verhaal.
Ja, klopt, ja.
Als je ziet dat die ook allemaal gewoon nog op een bepaalde lijn met elkaar liggen. Ja, dat was niet uit te rekenen.
Ja, en met de sterren en dat
niet
soort
normaal.
Dingen. Ja, ze weten ook niet hoe het gemaakt is nog steeds, toch?
Nee.
Ja.
Maar dan kom je natuurlijk ook al heel gauw met je. Als je brein het probeert te verwerken, kom je heel snel. Ja, dat zullen dan wel aliens geweest zijn. Of iets een hogere macht.
Oh, zo. Ja, dat zou ook kunnen. Ja, of er is een beschaving geweest voor ons, die veel geavanceerder was dan wij dachten dat ze waren. Dat kan ook.
Ja, dat vind ik ook nog een plausibele
Want
optie.
Wij weten dat natuurlijk maar tot aan de dino's een beetje, een soort van. En ze weten toch ook dat er daarvoor nog meerdere soort van, ja, levensvormen zijn geweest die heel groot zijn geworden en weer zijn uitgestorven.
Ja.
Ze weten niet precies wat ze allemaal konden of zo.
Er is ook een fucking lijpe theorie. Oh. Dat heet het tijdperk van Tartaria. Dat gaat erover dat je alle grote gebouwen die je ziet in al die steden, bijvoorbeeld hier ook in Amsterdam, dat het eigenlijk bijna ondenkbaar is dat ze die gebouwen in die tijd hebben kunnen maken, zeg maar, met de middelen van toen. Als je ziet ook, als je gaat naar Venetië, als je daar de gebouwen ziet in precisie van die gebouwen, dat is bijna niet te verklaren hoe mensen dat in die tijd hebben gemaakt. En er is dus ook zo'n hele theorie dat die gebouwen inderdaad afstammen van een civilisatie die dat wel al konden, maar die dan zijn uitgeroeid en die geschiedenisboeken
niet kloppen. Dus dat ze ouder zijn dan dat wij denken dat ze zijn, die gebouwen.
Ja, veel. Ja, want precies. Het lijpe is dat een aantal van die gebouwen lopen veel verder door, ook onder de grond. Dus er is één theorie, is dat er ooit een keer een soort, ja, hoe zeggen ze dat, volgens mij een moddervloed is geweest die de hele boel heeft onder laten lopen.
Ja.
Ah, ik vind dat soort documentaires heerlijk, of het nou waar is of niet. Maar
ja, je hebt ook dat in de Amazone, toch? Al die,
ja.
Ken je dat ook? Dat je hebt daar allemaal van die grote steden eigenlijk in het woud.
Klopt.
Die daar vroeger waren, die ze nu kunnen uitlezen met infrarood.
Met infrarood,
onder die bomen door. En dan zie je dat er hele grote beschavingen zijn.
Maar ook wegen, een soort snelwegen ook gewoon. Hè?
En dat is dus, dat het schijnt dat toen die eerste... vaarders vanuit Europa daar, of de ontdekkingsreizigers daar aankwamen, dat ze dat hebben beschreven en hebben gezegd van, oh, er zijn daar echt lijpe steden en alles. En terug gaan naar Europa. Dus iedereen dacht van, joh, dat moet wel heel lijp zijn. Toen de volgende kwamen, was er alleen nog maar oerwoud. Dus dachten ze van, dat hebben ze verzonnen of zo. Maar dat is dus geweest, blijkbaar, omdat die eerste die daar kwamen, allemaal ziektes hebben meegenomen.
Ziektes mee, ja.
Zijn allemaal uitgestorven. En pas een jaar of, weet ik veel, 60, 70, 80 later... zijn die volgende gekomen en toen was het allemaal weer helemaal dichtgegroeid en weg, zeg maar. Dus volgens mij was iets van 95% van de mensen daar dood gegaan.
Ja.
In de Amazone.
Dat is een blij Europeaan.
Omdat zo'n Europeaan met zijn kont daar van langs komt.
Ja, klopt. Ja. Nou ja, maar dat is super interessant. Maar die infraroodbeelden laten inderdaad super veel zien nu. Maar ja, nee, ja, dat is het leven toch? Dat je gewoon, dat vind ik heel fijn aan het leven althans. Dat we gewoon niet helemaal weten wat we hier nou precies doen, waar we vandaan komen en wat die geschiedenis nou precies is.
Ja. Ja, dat is ook het mooie, dat iedereen zijn eigen theorie over heeft.
Ja. Ja. En in het tijdperk van het internet kan je dan wel eens verdwalen, kan ik je zeggen.
Dat ook, ja. Ja.
Heerlijk. Hey, maar je bent altijd heel creatief geweest, vind ik, met je content.
Oh, nou, dank je.
Want je startpunt is geweest eigenlijk toch Instagram, toch? En daarna is YouTube volgens mij.
Ja, klopt, ja. Ja.
Daar had je ook gewoon de korte filmpjes. Het waren een beetje sketches, gekke dingen altijd.
Ja, klopt. Ja, nou, ik bedoel, ik heb eigenlijk altijd wel al... van die video's gemaakt, maar nooit echt soort van ergens heel erg gepost. Nee. Zo, dat was inderdaad wel het eerste. Toen zat ik op school met Julia en Sean.
Ja.
Toen maakten we in onze pauze en tussenuren maakten we gewoon van die korte Vine,
ja,
van Vine sketches.
Ja, eigenlijk een soort voorloper van TikTok.
Maar dat deden we gewoon echt voor de lol. Toen wist ik ook helemaal niet dat je bijvoorbeeld geld kon verdienen of zo met Instagram. Maar dat is wel waar het eerste beetje echte following is begonnen. Dus ook toen jij dat eigenlijk ook deed met
kruistypetjes. Ja. Ja, ik kwam met die gekkigheid nog... Ik begon op Facebook zelfs.
Ja, ik kwam nog verder. Kwam jij.
Ja, ik ben nog, kom nog uit
de prehistorie. Ja, dat weet ik wel. Toen begonnen wij er net mee. Toen had je ook nog... je had Vonneke Bonneke en zo. En Tajula.
YouStoep.
YouStoep ook inderdaad.
En Defano had ook... je had eigenlijk Defano. Ik weet volgens mij op Facebook had je er dan drie. Dat was ik, YouStoep en Defano. Die een soort van daar een beetje mee begonnen. En alles wat erna kwam begonnen, volgens mij ging dat al redelijk snel weer naar Instagram. Je had heel veel, ja, je had een paar van die, zeg 5 tot 10 van die.
Dat is ook zo'n groepje. En wij spraken elkaar ook echt allemaal. Weet je wel? Want je weet nog wel dat jij toen iets van 70.000 volgers zo.
Ja.
Toen dacht ik van zo. 70.000 volgers, die kaai, jongen, die hebben het wel gemaakt hoor. Dat is wel vet.
Ja. En nou heeft deze gozer 785 of 8, nee, je hebt al meer toch? 800 nog wat.
Op YouTube, 850.
Ja, lijp man.
Ja.
Maar het is wel grappig, dus je startpunt is eigenlijk Instagram geweest, maar nu ben je wel echt een volwaardige YouTuber, kunnen we dan zeggen. Met gewoon toffe producties.
Maar dat komt eigenlijk omdat ik maakte die video's en die zet ik op Instagram, maar ik vind Instagram zelf eigenlijk helemaal niet zo leuk.
Nee.
En ik ben gewoon die video's gewoon op YouTube gaan zetten op een gegeven moment. Dus een Instagram heb ik nog wel, maar het was niet dat ik echt een Instagrammer was of zo, denk ik.
Wat vind je dan wel tof? Van wat die formats waar je het nu net over hebt natuurlijk. En, ja. Maar dat wilde ik ook weten. Hoe groot is nou eigenlijk jouw team, zeg maar?
Dat valt wel mee op zich. Ik heb natuurlijk gewoon een management, zeg maar. Dat alle zakelijke... En die helpen ook wel met productie een beetje hier en
content
daar.
Content icons. Sarah.
Sarah en Lies en zo. En die helpen natuurlijk ook wel met productie en dat soort dingen. Maar dan heb ik nog Siebe.
Ja.
Dat is mijn editor.
Ja.
En die zit ook in de video zo. Ja. En ik vind het altijd het leuke aan YouTube is dat het heel... heel echt voelt of zo. Dus ik wil eigenlijk ook niet met een te grote filmcrew op pad. Weet je wel? Ik vind het juist leuk dat als wij naar zo'n, naar New York gaan, dat het echt mijn vrienden is met een camera.
Precies.
En ik heb de camera en dan, ja, dat voelt gewoon veel echter. Ik vind het ook leuker om naar YouTubers te kijken die op die manier filmen, zeg maar. Net als Mr. Beast zegt ook van, ik doe expres mijn video's downscalen naar 1080p in plaats van 4K, omdat het er gewoon meer YouTube uitziet.
Ja, snap ik.
Dus ik heb editor daarvoor. Ik heb editor voor mijn tweede kanaal. En verder...
Het is niet dat je iemand hebt die nu redactie doet. Of weet ik veel. Of een soort van productie of iets.
Wel een beetje. Ik heb wel mensen die helpen met locaties regelen. Of dat soort dingen. Maar het meeste doen we gewoon met dat kleine groepje, zeg maar, eigenlijk.
Ja.
En bijvoorbeeld video-ideeën. Die komen gewoon whenever. Ik bedoel, ik ben gewoon met Sean en Bram en Julia en zo allemaal. En dan ontstaan er wel eens dingen gewoon. Maar het is niet dat we daar brainstorms voor inplannen.
Je hebt geen redactievergadering en nee, dat soort iedere maandag.
Nee.
Neem tijdschriften mee en probeer allemaal creatieve ideeën op te
doen. Nee, eigenlijk niet. En ik moet zeggen dat ik heb het er ook helemaal niet druk mee, vind ik eigenlijk.
Nee.
Ik heb nu helemaal, nu ik zeg maar gewoon goede editors en zo heb, dat ik heb voor het eerst in mijn leven juist een soort van wat tijd over om nog andere dingen te doen of zo, denk ik zelfs.
Ja? Ja. Want het is wel grappig. Je hoort natuurlijk alle YouTubers. Het lijkt wel, YouTubers zijn doodlopers tegenwoordig. Iedereen is helemaal op van de stress en werkt zichzelf helemaal naar de kloten.
Ja, dat snap ik nooit.
Dat heb jij niet.
Nou, nee, het hoeft niet. Kijk, ik bedoel, als je een soort van dagelijks vlogger bent of zo, dan is het natuurlijk weer anders. Want dan moet je wel elke dag. Maar je kan niet vooruit werken of zo.
Nee.
Dus dan snap ik dat is wel intens, lijkt mij. Maar verder, ja, ik bedoel, het is niet. Ja, je kan het zoveel delegeren als je wil, uiteindelijk toch?
Als jij nu een normale week hebt. Hoeveel dagen ben je echt fysiek bezig met werken? En hoeveel dagen heb je echt een soort van vrij voor jezelf? Denk je?
Nou, ik moet sowieso natuurlijk minimaal één keer per week filmen voor mijn main kanaal. Of ja. Soms dat zijn er twee dagen. Of soms bijvoorbeeld zijn we naar Engeland gegaan en hebben we twee video's opgenomen.
Ja.
Maar dat heb ik sowieso.
En als je reistijd, is het ook in principe je werktijd.
Ja. En voor mijn tweede kanaal, dat gamekanaal, daar neem ik gewoon, dat is gewoon thuis, weet je. Dan sta ik gewoon achter mijn computer en doe ik gewoon gamen of video's opnemen of whatever achter mijn computer. En dat is misschien ook een dag of zo.
Ja.
En verder, ik begin altijd elke ochtend sowieso met YouTube helemaal checken en dat soort dingen, want ik ben ook gewoon best wel een nerd. Ik ben die analytics en dat soort dingen en hoe het algoritme werkt, zo vind ik altijd wel
van
leuk.
Van je eigen kanaal of check je dan ook content ook, van anderen?
Ja, alles ja. Ja, ja alles. En dat algoritme heb ik helemaal uitgevogeld. Ja. Zo, ik vind dat gewoon leuk. En verder, ja, dingen die erbij komen natuurlijk, weet je wel. Gewoon saaie dingen, ook ja. Administratie en dat soort dingen. Maar ik heb ook gewoon goede accountant die heel veel daarvan uit handen neemt en zo. Dus ja, ik heb...
Je hebt nog een kledingmerk?
Ja, maar dat is ook niet, dat is meer een soort merchandise, dat niet Steven de Vries op je borst is. Dus ik doe alleen wanneer ik denk, ik vind het nu leuk om een shirt uit te brengen. Doen we dat. En dat
onder
dat ook,
die naam.
Ja, daar hebben we ook een hele goede partij voor, die dat ook allemaal gewoon heel goed oppakt, zeg maar. Dus
eigenlijk loopt het leven op rolletjes.
Ja, momenteel op zich. Ja, zie dat ik niks hoef te doen, weet je wel. Ik bedoel, ik doe ook nog mijn Instagram onderhouden natuurlijk. Ja, en mijn TikTok doe ik allemaal erbij. Maar dat ja, ik vind het allemaal heel leuk om te doen, zeg maar. Dus voor mijn gevoel, als ik met Sean en Jul en Bram of zo. Wij zijn natuurlijk ook gewoon vrienden.
Ja.
Als ik met hun zit te chillen een avond, dan gaan we sowieso ook iets maken.
Ja,
gewoon,
ja.
Maar dat doen we gewoon omdat we het gewoon lachen vinden, zeg maar.
Ontstaat ook gewoon spontaan natuurlijk.
Ja, dus wat dat betreft, dat voelt ook helemaal niet zeg maar als werk of zo, nee. Denk ik. Dus ja, ik heb niet niks te doen, maar ik heb wel nu dat ik denk van, nou, het lijkt me wel leuk om nog iets, zoals jij met de vitaminepillen zo bijvoorbeeld. Dat ik denk van, nou, wel leuk om een keer even te kijken of ik nog zoiets, want ik vind dat ondernemen zo, vind ik ook wel lachen altijd.
Ja. Ik moet zeggen, bij mij is dat, ja, dat ondernemen wordt eigenlijk, vind ik eigenlijk steeds leuker worden. Maar dat komt ook omdat ik ben wel redelijk snel verveeld. Ik heb ook wel best wel veel verschillende dingen gedaan. Televisie, YouTube, Instagram, theatershows,
ja,
podcast.
Veel gedaan, ja.
En ik moet nu zeggen, nu kom ik ook een beetje, heeft ook een beetje met mijn leeftijd te maken. Weet je, ik had ook
pensioen mee.
Ja, nou, maar nee, ik zal er niet om liegen. Ik probeer wel. Ik zou het wel fijn vinden als ik een financiële situatie kan creëren waarin ik dus niet inderdaad tot mijn 60ste helemaal kapot hoef te werken of 67.
Ja, maar dan ga je er wel over nadenken dan op een gegeven moment.
Ja, zeker. Ja, dat doe ik nu ook wel veel. En ik vind, wat ik belangrijk vind, is dat je nu, we hebben allemaal een bereik, nou, dat is super waardevol. Maar dit zijn ook de jaren waarin je ze moet verzilveren. Want ja, je hebt heel veel mensen ook om je heen die hebben een enorme piek en die verdwijnen daarna weer of die houden het niet vol. Terwijl ze, mijn inziens, op het moment dat jij gewoon en de piek van je carrière zit en wanneer dat precies is, dat weet je niet. Maar je weet wel wanneer dingen goed gaan. En, ja. En dat bereik moet je dan gewoon zien te verzilveren. En als je dan gewoon een product op de markt brengt waar je echt achter staat. En je moet niet gewoon maar iets gaan verkopen om het verkopen.
Ja.
Maar waar je achter staat en waardoor je dus heel veel stappen overslaat die bijvoorbeeld andere startups niet kunnen overslaan.
Ja, je hebt wel een luxe positie.
Toch?
Ja, zeker.
Ja, en ik vind het dan zonde als je dat niet...
Ja, of je hebt een bedrijf wat je zelf heel tof vindt en je stapt daarin.
Precies.
Maar om marketing op te pakken of dat soort dingen.
Ja. Ja, er zijn heel veel opties te bedenken. Maar dat zijn wel stappen die je eigenlijk nu moet nemen op jonge leeftijd. Terwijl je misschien... Kijk, weet je, heel veel YouTubers of influencers of ja, jonge mensen die iets doen met een groot bereik,
ja,
die verdienen natuurlijk wel heel makkelijk heel veel geld, laten we eerlijk zijn. Ja. En met makkelijk bedoel ik niet dat mensen niet hard werken, maar er komt veel geld binnen. Hè? Waar mensen van onze leeftijd over het algemeen echt van schrikken.
Ja.
Als je ziet wat YouTubers kunnen verdienen. Maar daardoor kan je misschien ook lui worden op dat moment. Denk van, oh ja, het is allemaal goed toch? Maar het kan ook een moment komen. Dat heb ik dan weer. Dat je denkt van, ja, maar oké. Okay, maar je weet niet of jij op je 35e nog dezelfde energie hebt om te doen wat je nu doet. Plus dat ik ook vind, heel veel dingen passen dan ook niet meer bij je.
Nee, maar je ziet vaak twee dingen die er gebeuren. Dus of mensen denken inderdaad van, nou, ik heb het gemaakt. Chill, ik ga, weet ik veel, whatever met mijn geld doen. Of mensen die denken van, wow, vet. Ik heb nu dit geld en dit bereik. Ik ga daar iets lijps mee doen wat je normaal gesproken niet zou kunnen doen.
Ja, ja.
Dat zie je dat allebei.
Ja, klopt.
En die tweede zie je minder vaak, wel. Maar het kan natuurlijk heel makkelijk op zo'n moment. Omdat je inderdaad en bereik hebt, iets wat heel moeilijk te krijgen is eigenlijk, en geld.
Ja.
Je hoeft niet ergens een lening of een investeerder of zo. Dat hoeft in principe dan niet.
Nee. Als je het goed doet, niet. Nee. Als je het niet
je bent heel vrij.
Hoe ben je met geld? Ben je iemand die makkelijk geld uitgeeft? Of ben je juist heel voorzichtig?
Ik geef eigenlijk... Nou, dus ik ben wel makkelijk in geld uitgeven, maar ik geef nooit eigenlijk aan onnodige dingen uit of zo.
Nee.
Voor mijn gevoel. Nee.
Ik ben niet iemand die hele dure horloges of dure auto's en dat soort dingen.
Nee, ik heb op zich ik heb niet per se een hele goedkope auto, maar het is gewoon prima auto.
Wat voor auto heb je?
Ik heb zo'n 3-serie.
Oh ja.
BMW.
Mooi.
Uit 2020.
Ja.
Maar ik vind hem top.
Ja, die ook.
En ik denk ook van, soms denk ik wel van, ik zou wel even een upgrade willen of zo, maar dan denk ik ook weer van, weet je. En dan, zeg maar, ik had hiervoor een A1, zo'n Audi.
Ja,
ja. Die was op een gegeven moment wel echt een beetje klein.
Ja.
Weet je wel? En toen dacht ik, ik wil wel even iets grotere auto, misschien ook een beetje cool. Dus ik heb wel nu gewoon een mooie auto die gewoon prima is en gewoon chill. En ik van, waarom zou je nu nog iets moeten hebben of zo? Weet je wel?
Ja, dus dat is het, hè? Ja.
Het staat nergens, dan ga ik liever met het geld, weet ik veel, bijvoorbeeld een bedrijf opzetten. Moet je wel iets bedenken, maar...
Nou ja, je zou ook een rode Ferrari kunnen kopen natuurlijk, zoals Gio Latoy.
Dat zou kunnen. Nou, maar dat heeft hij wel slim gedaan, want hij heeft natuurlijk niet zo'n standaard Ferrari. Hij heeft zo die speciale of zo.
Ja joh, en hij is helemaal...
Die vindt in principe geen waarde, toch? Of gaan ze zelfs stijgen in waarde?
Nee, als hij hem niet in de prak rijdt,
als
dan...
Als hij niet in de prak rijdt, inderdaad.
En hij laat hem in die garage staan, dan gaat hij zichzelf nog wat terugverdienen.
Mm-hmm.
Maar ja, volgens mij geniet hij er ook zoveel van. Ik zou dat ook niet zo snel doen.
Nee, maar ik vind het dan, daar is het ook weer nog... Een beetje een marketing ding natuurlijk. Weet je, als ik kijk naar Joel Beukers bijvoorbeeld. Als ik kijk naar wat hij met die auto's doet. Dat pakt hij echt wel slim aan.
Niet normaal. Het
is niet dat hij dus gewoon zo'n klakkeloos geld eruit geeft. Zoveel mogelijk auto's zo. Dat is best wel... Die maakt echt wel winst op die auto's.
Klopt. Ja, maar bij Mobicep natuurlijk ook. Ja. Het zijn gewoon rijdende reclamebanners gewoon.
Ja, en plus hij heeft nu dan bijvoorbeeld... Mobicep weet ik dan niet. Maar Joel ben ik op zich wel goed mee. Heeft hij die 6x6.
Ja.
Die was volgens mij 5 ton of 6 ton waard in het begin. En die is nu al een miljoen of zo waard.
Ja?
Ja.
Ja, die worden gewoon niet meer gemaakt of zo.
Nee, die worden niet meer gemaakt.
Ah, dat ding is ook echt absurd natuurlijk.
Ja, ze slaat nergens op. Maar ze zijn in 2016 gestopt met dat maken volgens mij of zo. Ik weet niet heel veel van auto's.
Nee.
Maar dat is wel echt een lijpe investering eigenlijk.
Ja, nee, maar dat is ook
en
zo.
En marketing.
Precies, absoluut, ja. Maar hij valt ook niet op gelukkig met die gouden kleur.
Nee
hoor, dat is heel goed. Ik volgens mij had... Mobicep vertelde volgens mij, ik weet nou niet waar die was geweest. Een soort buitenland trip gemaakt. En die staan natuurlijk ook al die dingetjes staan ook op de zijkant van die auto, toch? Al je Instagram handles en zo,
ja,
je naam bedoel ik. En gewoon door zo'n tripje te maken, gewoon tienduizenden nieuwe volgers erbij.
Ja.
Ja, weet je, tof als je dan ook nog een product verkoopt. En die mensen hebben het gezien.
Stop. Je moet het ook kunnen converteren op een gegeven moment. Naar iets van een product of zo.
Ja, maar er wordt wel eens lachen over gedaan. Maar die gasten die denken echt wel na.
Ja, absoluut.
Want van de buitenkant lijkt het misschien alsof die jongens hun geld er doorheen smijten. Maar die zijn echt gewoon slim mee bezig.
Ja, klopt. Ja. Ja, daarom. Maar ik hou er niet van om zo'n naam op mijn auto. En dat soort
nee, joh, maar dat past ook niet bij jou, vind ik.
Ja, ik vind het ook wel chill dat mensen niet weten hoe alles eruit
ziet.
Waar je allemaal woont en dat soort dingen. Weet je wel. Dus,
nee, joh, maar zo heeft iedereen toch zijn eigen manier van content maken. Sowieso. Nee, je hebt ook allemaal een eigen identiteit. En bij de een past dat wel en bij de ander niet.
Klopt, ja. Ja, terwijl ik vind het wel heel vet, zo'n dikke auto, weet je wel.
Ja, tuurlijk. Maar ja, als je Joel Beukers ziet, ja, als ik zijn content bekijk, denk ik van ja, het past ook
logisch
bij wat jij doet en wat jij uit.
Ja. Ik kan misschien een nieuwe EMF-reader kopen om de ghost te
Ik zou best verbaasd zijn, moet ik zeggen. Als ik hier in de studio zit en ik hoor ineens... Ja. En ik zie jou met zo'n AMG aankomen rijden. Dat zou ik meer verbazen zijn.
Ja.
Maar goed, als je ervan houdt, prima. Hey, maar wat ik ben wel benieuwd, zeg maar, jouw jeugd. Ik weet daar niks van af, zeg maar. Heb jij zussen, broers?
Ja, ik heb één zus.
Eén zus.
Ja. Ja.
En allebei de ouders nog?
Ja. Ook bij elkaar.
Ook nog bij elkaar.
Ja, ik heb echt een hele saaie jeugd.
Ja?
Qua, tenminste, ik heb nooit iets heel heftigs meegemaakt zo.
Nou,
waar ik heel dankbaar voor ben.
Ja, ik
ben
het zeggen, ja.
En ik merk ook hoe ouder ik word dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is eigenlijk.
Nee.
Maar ik heb daardoor wel gewoon een hele stabiele basis en jeugd gehad. En daardoor denk ik ook dat ik gewoon de kans heb gekregen om die video's zo te gaan maken. Ja. Omdat mijn ouders daar heel chill en supportive en zo in zijn geweest. En die hebben nooit gedacht van, ben je nou allemaal aan het doen? Ja, tenminste, waarschijnlijk dachten ze dat. Okay, maar die dachten van, laat het maar lekker kloten op internet. We zien het wel.
Precies.
En het is allemaal gewoon heel... Ik ben ook nooit echt gepest of zo, weet je wel.
Nee.
Ja, best wel een saai verhaal eigenlijk, maar daardoor ben ik wel
Het maakt helemaal niet uit. Je bent je bijna aan het verontschuldigen van. Ik heb niks meegemaakt voor de podcast.
Ja, heel saai.
Kan je niet wat verzinnen, Stefan?
Ik kan wat verzinnen.
Heb je niet ooit een kat kwijtgeraakt of je cavia of nee?
Oh, nee, dat wel. Ja, dat wel.
Nee, maar wat, dat is toch hartstikke fijn?
Ja, en, absoluut. Ja.
Maar je komt op mij ook wel echt over als een stabiele gozer of zo. En ik denk wel ook, daar spelen ongetwijfeld je ouders wel een rol in.
Ja, 100%.
Je hebt wel ik denk wel dat je een vaste, gewoon hele stabiele vaste ondergrond altijd hebt gehad, of niet?
Ja, zeker. Ja. Bijvoorbeeld mijn vader, die was in het zakenleven bijvoorbeeld, dus hij best wel veel weg.
Ja.
Maar mijn moeder, die is gewoon altijd thuis geweest op onze reet te passen, zeg maar.
Ja.
Ja, en ik zeg maar, ik heb een beetje best of both worlds gehad, denk ik. Want mijn moeder is echt, zeg maar, super lief en zorgzaam en echt van helemaal dat gedeelte soort van opgepakt. Mijn vader is dat ook wel, maar die is ook wel een beetje een harde zakenman. Dus ik heb heel veel van hem geleerd in nog steeds trouwens ook in dat gebied, zeg maar.
Waar echt een soort van traditionele feminine en masculine
eigenlijk wel,
energie
ja.
Thuis.
Ja, eigenlijk wel. Maar wel heel gewoon heel respectvol naar beide kanten. Mijn vader zegt ook van, weet je, ik heb mijn hele carrière ook te danken aan je moeder. Omdat zij jullie heeft verzorgd eigenlijk.
Ja.
Want ze wilde ons niet in een hoe noem je, opvang of zo.
Ja.
Wordt ook wel eens
crash.
Een crash. Zo.
Internaat. TBS-kliniek.
Ja, ook niet. Maar dat wilden ze niet. Dus en mijn moeder heeft daar wel gewoon haar baan voor opgezegd en zo. En die is gewoon. En mijn vader die kwam dan een keer om 11 uur 's avonds of soms weken niet thuis, omdat hij in het buitenland was.
Wat doet hij, als ik vragen mag? Of weet het?
Nou, dat is wel. Nu is hij politieagent.
Oh ja?
Dat is wel een grappig verhaal. Hij was COO.
Ja.
Chief Operating Officer.
Ja.
Bij Kroijmans, ken je dat?
Ja, wat is dat? Is een
auto-importeur, echt mega, echt zo'n miljardenbedrijf.
Kroijmans zit toch ook in Hilversum daar? Of
ja, dat is een dealer.
Ah, ja,
een dealer. Maar die hebben alles. Die hebben Kia, die hebben Ferrari, die hebben Aston Martin, die hebben Hummer. Hadden ze hebben echt, weet ik veel hoeveel van die automerken zijn allemaal van in Europa importeerd zijn. In ieder geval, of zijn van hun of zo. Ik weet niet precies hoe dat zat. Maar het is echt een mega bedrijf, zeg maar. En dat was een beetje dan de rechterhand van Frits Kroijmans.
Oké.
En toen op een gegeven moment. Nou, verdienen natuurlijk tering van geld, want dat krijg je daar dan.
Ja.
Maar dat is wel zo. En op een gegeven moment toen vond hij dat gewoon eigenlijk helemaal niet meer leuk. Want die mensen in die autowereld vond hij allemaal heel nep en zo, zei hij.
Ja.
En hij werd er gewoon niet blij van. Hij was heel veel weg en hij vond het wel chill om wat meer thuis te zijn. En toen ging hij kijken wat hij daarna wilde doen. En hij wilde vroeger altijd politieagent worden, maar dat kon niet vanwege zijn knie of zo. Toen, en zijn neef is dat wel geworden of zo. En toen zei die neef van, joh, waarom ga je niet gewoon bij de politie? Nu. En toen zei hij van, is goed. Dus toen is hij weer naar school gegaan op zijn 50ste of zo.
Nee joh.
Ja, met die gast in de klas heeft hij gewoon die opleiding gedaan tot politieagent. En toen...
maar in uniform, op straat?
Ja, hij wilde juist gewoon in Amsterdam, waar het zo heftig mogelijk is, gewoon op straat rijden in zo'n auto achter de boef aanrennen en zo.
Maar mag dat nog? Op die leeftijd?
Ja, maar ja, dat vroeg hij zich ook van, willen ze je wel hebben? Maar ze willen juist graag wat meer oudere, volwassen mensen hebben, laten we van die jonge broekjes hebben.
Ja, oké.
Dus en hij vond het helemaal geweldig. En nu is hij in de 60. Dus nu is hij iets meer binnenwerk aan het doen, recherche en heel veel voor goede doelen en dat soort dingen.
Ja.
En die saxofoon spelen en zo. En mijn moeder...
Op het politiebureau.
Nee, dat hij doet er thuis. Dus niet op het politiebureau, maar...
En mijn moeder... auto rijdt zo langs de dam.
In de cel en zo. Ja. Ja, dus en mijn moeder die doet allemaal vrijwilligerswerk in het ziekenhuis en zo nu. En een beetje chillen. Dus want wij zijn nu weg natuurlijk. Dus,
ja. Ja. Nou, wat een bizar verhaal, want je vader is op zijn 50ste is hij dat gaan doen. Maar dat is natuurlijk een wereld van verschil met wat hij deed. Hoe was dat voor jullie en voor je moeder, zeg maar? Dat je vader staat ineens misschien wel s'nachts op Museumplein en vechten de mensen uit elkaar te halen.
Ja, dat gebeurt ook regelmatig natuurlijk. Nou, er gebeurt echt lijpe shit in Amsterdam, waar wij niks van weten. Gewoon. Dus eigenlijk elke dag wel een of andere steekpartij of schietpartij of zo. Dat is echt heel lijp eigenlijk. Maar ja, dat was op zich wel chill, want dat was... Gewoon veel vaker thuis. En hij zag, kijk, hij zegt ook dat politieloon. Hij zegt dat is echt zo weinig, zeg maar. Dus hij is best wel asociaal eigenlijk. Zegt hij, voor het werk wat je moet doen en zo.
Ja, vind ik ook.
Hoe weinig je daarvoor krijgt. Hij zegt, ik snap niet hoe je met, als je dit salaris hebt, gewoon een heel gezin kan rondkomen bijna. Ja. Dus hij ziet dat als een soort van hobby of zo. Ja. Gewoon eigenlijk echt, hij doet het helemaal niet voor het geld natuurlijk. Nee. Dat zou hij niet gaan doen. En hij werkt ook veel minder, zeg maar. Dus hij heeft gewoon een, volgens mij, 4-5-dagige werkweek, zeg maar. Terwijl hij was eerst, volgens mij, 80, 90, 100 uur zo aan het werk.
Zo, maar dan volg je wel echt lijp goed je hart, zeg maar. Als je op je
vijf, ja, ik vond het heel vet. Ja.
Ook wat je zei, natuurlijk een baan gehad waar je heel veel geld verdiende, maar gewoon dit gaan doen, omdat dit is wat je tof vindt. En dan ook gewoon denken, ja, op mijn 50, who gives a fuck, ik ga dit gewoon nog even rocken.
Ja, ik vond het wel tof. Wel vet, ja. Je moet ook maar durven, inderdaad.
Maar vond je niet spannend dat je pa ineens in bizarre situaties terecht zou kunnen komen?
Nee, ik ben niet zo gevoelig daarvoor.
Nee?
Nee? Dat heb ik dan ook een beetje van hem, denk ik weer. Maar ja, hoe vaak hoor je nou dat er een Nederlandse agent doodgaat? Dat hoor je eigenlijk nooit, toch?
Nou, ja, nee, gelukkig niet. Maar ja, ik heb
nee,
dat...
gelukkig niet, maar ik bedoel, ik denk niet van... Dat is nou heel, een heel gevaarlijk beroep, had ik het idee. Terwijl er gebeuren wel echt hele gevaarlijke dingen, zeg maar.
Ja, ik heb Bureau Burghallen zitten kijken van Ewout Genemans.
Ja.
Die overigens ook ooit nog een keer in de podcast komt. Die zou komen, maar die kon helaas niet meer.
Ja, ook
dus dan gaan we het daar vast nog wel een keertje over hebben. Maar die... Ja, het komt niet vaak voor dat je dan hoort dat een agent overlijdt. Maar wel gewoon situatie. Wat ik ook bizar vind, is dat je natuurlijk gewoon wel eens een deur opentrekt van een huis. En dat je niet weet wat daar ligt. Of,
Klopt, hij heeft wel echt lijpe verhalen inderdaad verteld over dat soort shit, weet je wel.
Ja, dat vooral.
Hij was verteld dat hij dan ergens een huis, dat is een heel lang verhaal, maar dat hij een huis in moest in zijn eentje via een balkon, helemaal donker. En ze wisten niet zeker of daar iemand zat.
Ja.
En dan liep hij daar met zo'n lampje in zijn eentje, want hij moest naar de voordeur. En daar stonden zijn collega's om die open te doen, zodat ze ook naar binnen konden.
Ja.
Liep hij met zijn eentje met zo'n zaklamp door het huis, weet je wel, zo alles checken. En dan gangetje en dan badkamer en dan even kijken in die badkamer, nou, niks. En dan zei hij, er hangt zo'n douchegordijntje. Hij dacht, nou, even kijken, dus het douchegordijntje. Weg springt opeens zo'n guy gewoon achter het douchegordijntje op, in één keer zo bovenop hem, zeg maar.
Ja,
zo.
Ja.
Nou, dat is echt zo'n horrorfilm, weet je wel. Zo'n douchegordijntje, weet je wel. Nou, dat is echt tering eng. Gewoon.
Maar het blandje in een gevecht.
Ja, precies. Dat soort dingen.
Heeft hij nog karatecursus genomen toen hij op de politieopleiding ging?
Nou, niet karate, denk ik. Maar ze doen wel echt, je moet wel echt van die vechtoefeningen doen. Ze kunnen wel allemaal vechten, agenten. Ja. Als in een beetje zelfverdediging, dat soort dingen.
Ja, je moet natuurlijk wel een beetje uit de voeten kunnen.
Ja.
Wat bijzonder, bijzonder verhaal. Hey, en als, ja, je dan, als je daarnaar luistert, want je zit nu nog lekker vol in het maken. Je vindt het ondernemen wat interessanter.
Ja.
Zie jij jezelf ook nog, ben jij ook zo? Zou je ook gewoon... Zie je het voor je dat je van het een op de andere dag gewoon besluit iets compleet anders te gaan doen?
Ja hoor.
Ja?
Ja, ik moet zeggen dat ik vind video's maken wel gewoon echt... Gewoon, daarom doe ik dit. Omdat ik dit gewoon het allerleukste vind, zeg maar. Dat heb ik ook altijd gedaan. Dus ik denk dat ik wel altijd daar iets mee zou doen of zo. Mm. Toen wij op vakantie gingen met onze vrienden vroeger, maakte ik ook gewoon video's daarvan. Weet je wel? Ja, gewoon, ja, van een aftermovie of zo, weet je wel, wat iedereen toen deed. En dat heb ik nu bijvoorbeeld, nu we naar Bali zijn geweest, heb ik dat ook gedaan.
Ja.
Alleen nu staat hij op nummer 1 trending in één keer. Weet je wel, ja, dat is gewoon onze vakantievideo eigenlijk.
Dat is die
gewoon...
video van hoeveel, met zeg maar het verschil tussen hoeveel je in Nederland uitgeeft.
Ja, 1000 euro in Nederland versus 1000 euro in Bali. Dus ja, eigenlijk gewoon een soort van met mijn vrienden uit van vroeger uit Beverwijk gaan we gewoon naar Bali. En dan
heerlijk,
film ik dat. Zeg
maar. Heerlijk.
Dus dat is eigenlijk gewoon, dat vind ik gewoon nog steeds het allerleukst. Dus ik denk dat ik wel altijd iets met video's wil blijven doen, maar... Ik zou nooit iets doen, denk ik, wat ik eigenlijk niet zou willen doen of zo. Wat ik niet leuk, nee, vind.
Je hoort ook wel eens mensen die succes hebben, die raken daar eigenlijk alleen maar onrustig van. Die zijn bang dat ze dat succes kwijtraken. Dus dan helemaal angstig worden om dat vast te houden. Ervaar jij dat wel eens?
Nee, eigenlijk niet.
Nee?
Ik ben sowieso niet zo'n piekeraar of zo.
Nee.
Ik ben niet zo heel erg daarover aan het nadenken of zo. Van wat nou als alles misgaat, zo, weet je, dat zie ik dan alweer.
Ja.
Ja, ik denk, als nu mijn hele YouTube-kanaal weg zou gaan, ik zou helemaal opnieuw moeten beginnen. Dan zou ik gewoon verder gaan met waar ik gebleven was, denk ik.
Ja, gewoon, ja, precies. Gewoon weer oppakken.
Ja, ook wel weer een leuke challenge of zo. Weet je wel. Kijk hoe snel je dan weer een soort van...
Dat zou wel echt... Dan ben je echt een zieke... Ja, een beetje gestoord ben je als je dat doet.
Ja, ik zou het niet expres doen natuurlijk. Maar weet je, als het zou gebeuren, zou ik wel gewoon op deze manier verder gaan. Een beetje, denk ik, nu.
Ik zit te denken. Stel je voor dat je het gewoon aan zou kondigen. Gewoon als een soort van stunt. Van oké, ik ben de eerste YouTuber die gewoon 700 of 800, 900.000 abonnees weggooit. En ik ga een nieuw kanaal beginnen alleen maar om daarna op meer te eindigen. Weet je, het zou ook veel publiciteit opleveren. Zou het lukken, denk je?
Nou, het is wel moeilijk om in één keer weer op dit getal te komen. Omdat je ook heel veel mensen hebt die natuurlijk een paar jaar geleden zijn geabonneerd. Misschien niet eens meer kijken of
niet
eens meer leven of zo. Kan ook, weet je wel. Ja, dat soort accounts natuurlijk ook. Maar ik denk dat je wel... Volgens mij Ties heeft ooit een keer gehad. Oké, Ties?
Ja,
die heeft een keer gehad dat zijn kanaal is verwijderd. Die heeft een echt iets van 100.000 abonnees in 8 uur of zo weer bereikt op dat nieuwe kanaal.
Wat, hoeveel had hij er op zijn oude kanaal? Ik weet dat
ja,
nog
ook echt veel. 600.000, 700.000.
Ja,
zo,
zoiets was
mij.
Dat, ja.
Toen was het verwijderd.
En wat had hij nou gedaan dan? Viel toch allemaal wel mee of ben ik nou gek?
Ik weet niet meer precies wat dat was. Maar zijn account was in ieder geval verwijderd. En toen had hij een nieuwe gemaakt. Helemaal zo'n emotionele video van... Oh, ja, bla, bla. En toen was het zo helemaal gedeeld door ook allemaal mensen die een soort van medelijden met hem hadden. En toen ineens zo binnen 8 uur gewoon 100.000 abonnees.
Ja.
Dat is wel heel ziek.
Dat je hele YouTube-wereldje in die tijd was een hele andere wereld.
Ja,
hè?
Totaal anders. Ja.
Ik probeer dat, volgens mij heb ik dat in deze podcast met Monica hebben het ook wel eens besproken. Van, kijk, wij deden op een gegeven moment voor RTL deden we dat Concentrate.
Ja.
En daar hadden wij die livestream en daar nodigde je dan altijd gewoon YouTubers uit. En af en toe is een artiest. Maar dan had je een poeltje van zeg 20 kanalen, dat was het dan. Weet je wel, daar bestonden... Je had
gasten die komen...
Nou, ja, precies. Je had de StukTV's van deze wereld. De familie Latoy was toen al bezig.
Ja.
Maar toen wonen ze allemaal nog samen. En ik heb daar ook wel grappige avonden meegemaakt. Ik ben daar gewoon nog wel eens een keer een avondje gaan chillen met die hele familie.
Met de Latoys.
Ja, joh, voetbal kijken. Ik zou een keer met Monica, zouden we daar gaan kamperen in de tuin. Nog niet eens voor een video. Nou hadden we waarschijnlijk wel een video gemaakt. Maar allemaal gekke...
Lijp.
Je had gewoon een soort van klein poeje. Die mensen hadden ook allemaal contact.
Ja.
Je had Calvijn en je had er nog wat. Maar op een gegeven moment is dat ook een soort van... Dat is zo'n bizarre modderpoel geworden. Van het was niet meer te overzien. Je had 1000 vloggers, je had 1000 dit. En,
maar je hebt er nu weer niet heel veel meer of zo eigenlijk.
Nee, omdat ik denk dat er een periode is geweest dat iedereen dacht van... Oh, dat ga ik ook wel even doen. En dat nu wel is gebleken dat consistent uploaden... En echt je hele ziel en zaligheid erin in gooien... wel echt vereist is om je kop boven het maaiveld te steken.
Ja, wat er gebeurd is volgens mij... is dat je natuurlijk in het begin was het gewoon een klein groepje die dat deed. En werkte het meer op social interesse, het algoritme. Dus mensen die elkaar kenden en zo... Ja. Of die samenwerkten in video's, dat je al die samen video's opnamen... of shout-out gaven, die kregen abonnees erbij. En als je veel abonnees had... werd je veel bekeken, want het werd die video, als je hem uploadde, ging je naar al je abonnees.
Ja.
Maar dat is helemaal niet meer zo. Dus nu is het puur gebaseerd op retention time en click-through rate eigenlijk.
Wat is het belangrijkste voor het algoritme op dit moment?
Nou ja, het is nu niet meer wie jou volgt, maar je kan nu met 0 abonnees kan je 1 miljoen views halen. Want het gaat nu eigenlijk voornamelijk om... Het algoritme bepaalt elke video gewoon los zelf. Net als bij TikTok. Dus je hebt nu...
En Instagram inmiddels ook, toch?
Die probeert dat ook inderdaad, maar dat is niet goed gevallen natuurlijk. Dat vonden mensen...
Ja, ik vind Instagram op dit moment echt zwaar frustrerend.
Het is gewoon saai. Ook.
Nou, maar gewoon, weet je, dat ik denk van... Je bent jarenlang aan het bouwen naar een soort bereik.
Ja, je hebt er niks aan.
En ik bereik een x-percentage van dat bereik. Het is gewoon belachelijk.
Ja, maar er valt ook geen pijl op te trekken meer. Nee. Omdat ze het constant aanpassen, omdat ze soort van iets moeten doen. Omdat TikTok en YouTube soort van voorbij gaan. Maar wat YouTube nu voornamelijk is dus je hebt die watch time, die retention time, die heel belangrijk is. Dus dat is, stel je video duurt 10 minuten en mensen kijken maar 3 minuten daarvan. Dus 30%. Nou, dat is natuurlijk een slechte retention time, want je wil dat mensen zo lang mogen kijken.
Ja.
Dus als die video 10 minuten duurt en mensen kijken 8 minuten daarvan, dan is die video blijkbaar leuk genoeg om mensen op die video te houden. En dan heb je nog de click-through rate, dat is dus zeg maar, als je op YouTube komt met pagina, zo'n aanbevolen pagina, waar allemaal dingen worden laten zien, video's.
Ja.
Dan de click-through rate is hoeveel procent van de mensen die jouw video op die aanbevolen pagina te zien krijgen, hoeveel procent daarvan op jouw video klikt, in plaats van op een andere.
Ja, ja, ja.
Dus stel dat het is boven de 10%, dat is hoog.
Ja.
Dus als die click-through rate goed is, je hebt een goede titel en thumbnail, dat is eigenlijk waar dat om gaat.
Blijft nog steeds belangrijk, was vroeger ook al, maar dat is nog steeds dus...
Ja, dat is een van de belangrijkste dingen. Maar dat dus niet alleen meer, wat vroeger dus alleen dat was, is dan ook de retention time heel belangrijk. Omdat ze, als ze eenmaal geklikt hebben, hoe lang blijven ze dan kijken? Weet je, was het geen clickbait? Als die titel en thumbnail heel vet is, je denkt, wow, kijken. En je denkt na 1 minuut van, ja, wat is dit voor iets? Kuts. Ja, en je klikt weg. Ja, blijkbaar is er dan iets niet nice aan die video. Dus als die allebei nu hoog zijn, dan... Kijk, van YouTube wil alleen maar mensen zo lang mogelijk op de platform houden.
Ja.
Dus als die allebei heel hoog zijn, dan denk YouTube van, joh, deze video houdt mensen heel lang hier vast. Ja. Dit gaan we aan meer mensen aanbevelen. En als die er ook allemaal op klikken, dan gaat het natuurlijk viral eigenlijk.
Ja.
Dus op die twee dingen is het gebaseerd. Dus als jij vroeger een Q&A kon uploaden van jezelf, voor de camera zitten, en al je volgers vonden dat leuk, dan deed de video het goed.
Ja, precies.
Maar als je dat nu doet, het gaat niet per se alleen maar naar je volgers. Nee. En heel veel mensen die denken van, ik hoef die Q&A niet te zien. Of die denken, ik wil het wel zien. En die denken na 10 minuten van, fucking saai, ik klik weg. Ja, dan doet die video het ook niet goed. Weet je?
Ja.
Dus die content is gewoon totaal veranderd. Bij het eerste 80% van de YouTubers, die zaten gewoon voor de camera.
Precies.
Een soort van Q&A op te nemen of een Chubby Bunny Challenge of zo.
Je kon met alles wegkomen.
Je kon met alles wegkomen, want mensen keken toch wel als je veel abonnees had. Maar dat is nu niet meer zo. Dus ik denk dat die YouTubers allemaal weg zijn.
Ja.
En toen was er een hele tijd dat we allemaal mensen dingen probeerden en whatever. Nou, dat is heel veel niet gelukt. En nu zie je echt dat de mensen die wel echt de rekening houden met het algoritme of iets heel unieks hebben of whatever.
Ja.
Dat die het wel goed doen. En dat is best wel een klein groepje inmiddels. Want je hebt ook heel veel YouTubers die heel groot zijn qua abonneeaantal, maar gewoon niet meer scoren.
Nee, klopt. Weet je wie ik echt hardcore vind in Amerika? Die Nelk Boys. Hoe die...
Wij waren met hun in Bali, hè?
Echt?
Ja, tenminste, waren met hun, maar ze waren op hetzelfde feest.
Ik wou net zeggen, want jij zei van, ik was op Bali en je had jij zei van, ja, video met vrienden daar en daar. Toen dacht ik, had die video van hun gezien, dat ze op Bali waren.
Oh, heb je die gezien? Ik heb die niet gezien.
Ja, ik moet daar gewoon heel erg om lachen. Vooral die Kyle, die maakte echt, nou, drie jaar geleden zeker nog, maakte die echt nog crappy video's. 4 jaar misschien. Ja. Waarin gewoon echt, zij ging gewoon met een autootje vanuit Canada. Met die Jesse deed hij het eerst. Gewoon YouTubers gewoon, weet je. Gewoon met een cameraatje, geen geld op zak. Maar gewoon een beetje proberen te maken.
Ja.
En dat is gewoon een fucking, als je nu ziet wat daar allemaal vasthangt. Als je het hebt over ondernemen nog, hè, met die Happy Dad.
En
wie zij allemaal die podcast krijgen van Elon Musk tot aan.
Ja, ook vet, ja. Ja.
En ik vind Danny Duncan vind ik ook gruwelijk hoe hij die video's maakt.
Maar die doet niks. Ja, die doet wel eens met. Dat zijn wel losse kanalen, toch?
Ja, Danny Duncan doet het gewoon een apart kanaal. Maar hoe hij die video's, die cameraman en die edit, die snapt het gewoon.
Ja, maar hij is ook gewoon. In Amerika kan het ook allemaal natuurlijk.
Dat ook,
schieten en de gekke shit wat hij allemaal doet natuurlijk. En hij is ook gewoon. Ja, zo'n gekke guy of zo. Dat je gewoon denkt, wat is hij? Zo.
Ja, maar ook gewoon, er gaat altijd iets kapot in die video's.
Ja.
Of hij blaast iets op. Dus het is ook, er gebeurt ook altijd wat. En de manier van edit is gewoon heel snel met toffe muziek. Tak, tak, tak.
Ja,
en
die
teaser, als je het dan hebt over die hoe lang blijven mensen hangen. Die eerste 20 seconden van zijn video's, die zijn altijd genoeg om jou over te halen om die hele video af te kijken.
Ja, dat is dus die algoritme waar hij op inspeelt, zeg maar.
Inderdaad. Slim hoor.
Dat is interessant, ja.
Heel interessant. Hey Stefan, we zijn het uurtje voorbij.
Oh, is het er al op, joh?
Ja, jongen. Ik ga je vrienden bedanken. Ik vond het leuk en interessant. En ik moet echt zeggen, ik ben wat dat betreft... ik ben er ook gewoon nooit helemaal in thuis geweest. Eigenlijk in YouTube. Ik heb wel eens wat dingen op YouTube gedaan. Maar ik was ook nooit goed in editen of dat soort dingen. Dus ik vond het heel erg tof om even een beetje te praten. Interessant. Heb je nog iets wat je wil aankondigen? Of ik bedoel, je hebt zelf een gigantisch bereik. Maar is er nog iets wat je met de wereld wil delen?
Niet per se eigenlijk.
Nee,
niet
dat heel kan
veel
ook.
Lijpe dingen. We gaan binnenkort weer een nieuw car van hem opnemen. Met Sean en Bram.
Een nieuw car. Zo, die laatste stond op iets van 5,6 miljoen views, zag ik.
Welke laatste?
Dat de laatste is. Maar dat één nummertje met Bram hebt gemaakt.
Potentie is bijna platinum.
Ja?
Vind ik een afschaal.
En wanneer ben je ook weer platinum?
17,2 miljoen streams. Maar alleen Spotify telt mee. Want op YouTube hebben we er gewoon 11 miljoen ook nog. Maar dat telt dus niet. Heel ouderwets.
Ja. Dus die komt?
En ja, die komt, ja.
En die moet je voor februari af hebben natuurlijk.
Dan gaan we weer een week door Brabant met z'n allen rennen.
Oké, ik ben heel benieuwd. Als ik in Nederland ben, ga ik misschien wel een avondje mee. Nogmaals heel erg bedankt. Jullie bedankt voor het kijken en luisteren. Is het nog belangrijk die...
En deze,
hè? Ja, Your Daily Health Pack, dames en heren. Ik gooi voor jullie nog een linkje erbij. Want als jullie geluk hebben, staat die 15% korting nog open.
Zo.
En dan kan je dus online een test doen. En dan krijg je gepersonaliseerde vitamines voor 4 weken. En als je een abonnement neemt, krijg je hem in zo'n formaatje iedere maand door de brievenbus. Hoef je nergens meer over na te denken. Afscheurbare strips, geen losse potjes in de keuken. Die gooi je zo in je toilettas als je een weekendje weggaat.
Dat is wel heel bizar.
Of je gaat ghost hunten bijvoorbeeld met Stefan en Bram.
Dan heb je dat ook wel nodig, ja.
Ja, toch?
Ja, heel lijf, hoor.
Ja, ik ben echt oprecht benieuwd wat je ervan vindt.
Ja.
Is het nog belangrijk dat mensen een blauw duimpje erbij doen?
Ja, tuurlijk, ja.
Kijk, open vraag.
Commentje achterlaten. Wie wil je nog meer in de podcast zien?
Hier, we hebben les gehad van Stefan. Laat weten wie jij nog meer in de podcast wil zien. Eigenlijk doe ik ook nooit, hè. Ik ben echt een kneusje mee.
Dat is oprecht voor jezelf ook heel handig.
Of
kan je
ook
nieuwe ideeën brengen, toch? Als mensen zeggen, doe die en die. Dus ik denk van, goed idee.
Ik sluit dan zo'n podcast af en ik zit dan dadelijk weer in de auto. En denk, ja. Laat weten wie jij wilt dat er in de volgende podcast komt. Doe dat blauwe duimpje omhoog en laat een... dat hadden we al. En abonneer. En kunnen ze ook nog dat ze meldingen kunnen ze ook nog aanzetten?
Nee, ook doen, maar dat doet niemand meer.
Doet niemand meer. Maar als je het doet, dan
ben je... En koop zo'n ding natuurlijk.
En koop dit.
Koop even dit.
Neem een abonnement hierop. Ja. Dat is geweldig. Je wordt fucking gezond hiervan. Hey, dank jullie wel allemaal. Doei doei. Bye bye bye. Dag.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb? toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op het je favoriete podcast-app.
Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.